moet met elkaar ook investeren in elkaar. Zodat je ook goed vertrouwen hebt in hoe de een het aanpakt, hoe de ander het aanpakt. De Nederlandse infrasector staat voor een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Maar er zijn uitdagingen. Onder andere klimaatverandering, bevolkingsgroei en verandering in mobiliteit staan voor de deur. Door betere samenwerking, beheersing van risico's en meer ruimte voor leren en innoveren bereidt de infrasector zich voor op de toekomst. Marktpartijen en Rijkswaterstaat werken daarin nauw samen. Hoe dat in de praktijk gaat? Daar gaan we het over hebben in de podcastserie De Transitie. Ja, misschien wil jij je voorstellen.
Ja, graag. Jaap de Koning. Ik werk bij een ingenieursbureau, Witteveen en Bos. Groot bureau, waar ik niet zoveel op de techniek doe, maar wel op alles wat met projecten te maken heeft. Als het gaat om het organiseren en het ondersteunen bij bijvoorbeeld aanbestedingen. Heel veel verschillende dingen gedaan in de ongeveer 30 jaar dat ik nu in de bouw rondloop. Met veel verwondering en met veel nieuwsgierigheid en met veel passie. Ik vind het een prachtige sector. En waar ik steeds naar op zoek ben, is de vragen en de antwoorden op waarom loopt het ene project nou goed en waarom loopt het andere project zo moeizaam? Wat zijn nou de factoren die daar een rol in spelen?
En je bent ook betrokken bij verschillende bouwteams, toch?
Ja, zeker. Op dit moment een stuk of 13. Ik vul mijn week ermee. Dus ik hou de deur nu een beetje dicht, want er is heel veel vraag naar ondersteuning in bouwteams. Heel veel nieuwsgierigheid naar hoe werkt dat nou en is dat wat voor ons? Voor ons project.
Andrea, zou jij je willen voorstellen?
Absoluut. Mijn naam is Andrea Tjouw. Ik ben advocaatpartner bij Bird & Bird in Amsterdam, waar we nu zijn. En ik hou me als advocaat bezig met bouwprojecten. En wat ik steeds meer zie en steeds meer ook me over verwonder en over nadenk is hoe kunnen wij als juristen bijdragen aan de verbetering van het bouwproces? En vanuit die optiek ben ik onder andere met Jaap aan de slag gegaan met het opstellen van een model bouwteamcontract, DG 2020, Duurzaam Gebouw 2020. Dat hebben we ooit opgesteld vanuit de optiek van, als we al één persoon inspireren om erover na te denken, helemaal top. Nou ja, dat zien we ondertussen gebruikt worden bij honderden projecten om miljarden euro's in de markt te zetten. Hebben we ondertussen vertaald naar het Engels, wordt ook in het buitenland gebruikt in ieder geval. Probeer ik dat natuurlijk.
Dit is De Transitie, een podcast waarin ik, Ruben Maas, in gesprek ga over hoe er samengewerkt wordt aan een vitale infrasector. Jullie noemen al bij de bouwteams. Ja. Wat is dat precies?
Ja. De kern van een bouwteam vind ik dat je voordat de uitvoering start, de aannemer eerder aan tafel haalt en dan op basis van gelijkwaardigheid met de ontwerpers, andere adviseurs en de opdrachtgever samen heel goed nadenkt over hoe kunnen we die uitvoering zo goed mogelijk laten verlopen.
Dus je legt de nadruk op het woord gelijkwaardigheid?
Ja, ik leg de nadruk op het woord gelijkwaardigheid. Want we kennen natuurlijk andere vormen waarin de aannemer eerder, al in de ontwerpfase, wordt betrokken. Een geïntegreerd contract, zoals dat zo mooi heet. Design and construct, altijd een Engelse term. Maar dat is een andere constellatie, want dan wordt de aannemer integraal verantwoordelijk. Dan hou je een aanbesteding en daarna zeg je tegen de aannemer, oké, er moet nog een stuk ontwerp worden gedaan, dat is jouw verantwoordelijkheid, uitvoering ook jouw verantwoordelijkheid en dat is integraal helemaal voor jou. Een bouwteam is anders, want daar zit hij eigelijk in dezelfde rol en positie als de andere adviseurs. Hij is ook adviseur, dezelfde mate van aansprakelijkheid. En je verwacht van de aannemer dat hij zich zo goed mogelijk inzet en zijn kennis en ervaring ook benut en inbrengt om het ontwerp op een beter niveau te krijgen. En om de voorbereiding, facering, alles wat er speelt in een bouwproject, om dat zo goed mogelijk voor te bereiden.
En waarom zou je dat doen?
Dat doe je niet voor ieder project. Goed dat je dat zo vraagt. Een bouwteam is niet de heilige graal, de oplossing voor al onze problemen in de bouw. Ik benadruk altijd dat het moet wel een meerwaarde hebben dat je die uitvoerende partij eerder aan tafel haalt. Want je maakt het ook wel wat complexer qua verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid. Dus er moet een reden zitten in dat bouwproject dat je behoefte hebt aan die uitvoeringskennis. Nou, dat kan zitten in de aard van het project. Als je een binnenstedelijke situatie hebt met heel veel fysieke beperkingen, heel veel stakeholders, waarbij die omgeving heel erg belangrijk is om die vroeg mee te nemen. Ja, dan is niet zozeer vaak de vraag van wat gaan we daar doen? Want dat kun je prima ontwerpen en achter een scherm doen. Maar veel belangrijker, hoe gaan we dat nou doen? Dus hoe gaan we dit project zodanig voorbereiden en uitvoeren en faceren met alle logistieke beperkingen en bouwplaatsbeperkingen, dat uiteindelijk die uitvoering heel netjes verloopt?
Nou ja, ik zou twee dingen eigenlijk nog willen toevoegen aan wat Jaap zegt. Eerst is het bouwteam zit heel erg op die voorbereidingsfase, maar Jaap noemde net ook al die uitvoering. Het is eigenlijk ook een vorm van het investeren in een soepeler lopend uitvoeringsproces, want je creëert beter begrip tussen alle betrokken partijen over het doel van het project, de belangen van elk project, informatie die er al is, informatie die er nog niet is, et cetera. Dus dat is zeker een element om mee te nemen in dat kader. En nou ja, waarom zou je het doen, waarom zou je het niet doen?
Ik hoor namelijk alleen maar voordelen.
Ja,
dus
het is zeker niet. Dat is een hele goede vraag. En wat Jaap ook zegt, het is absoluut geen panacee. Wanneer wij, en dan spreek ik denk ik ook even voor Jaap in dit kader, wanneer wij als contractadviseurs kijken naar de vraag van goh, hoe richt ik mijn contracteringsstrategie in? Dan en hoe kiezen we het beste contract dat past bij de opgave die er staat? Is één van de aspecten waar we bijvoorbeeld naar kijken. Staat de opdrachtgever qua interne organisatie hiervoor gesteld? Waar staat hij voor gesteld? Waar zijn ze aan gewend? Wat kunnen ze? Wat kunnen ze niet?
Wat zeg je dan als je zegt staat daarvoor gesteld? Wat bedoel je dan?
Uiteindelijk de contractvorm die je kiest moet wel passen bij de organisatie. Op het moment dat de organisatie dat het niet matcht met de interne organisatie, dat het niet matcht met de individuen, met het DNA van het bedrijf, van de opdrachtgever, et cetera, dan moet je het ook niet willen. Je moet iets kiezen wat in zekere zin natuurlijk of vrij natuurlijk ligt bij hoe de mensen het prettig vinden om te werken met elkaar.
Maar ik bedoel, dit gaat over gelijk van het begin met elkaar gaan overleggen, kennis met elkaar delen. Wat voor karakteristiek heb je als opdrachtgever als je dat niet aantrekkelijk vindt?
Dat zal iedereen, zoals jij het verwoordt, zal dat ongetwijfeld beamen. Maar wat ik tegenkom bij bouwteamprojecten, ik kom ook bij opdrachtgevers waarvan ik denk, jongens, jullie zijn er misschien nog niet helemaal klaar voor. Als ik daar het gesprek voer over, we gaan de aannemer eerder aan tafel halen. En we gaan samen met hem naar de kosten kijken. We gaan samen met hem naar het ontwerp kijken. Naar de uitvoering, naar de facering, de manier waarop we samenwerken. Dan hoor ik uitlatingen van de opdrachtgever over de bouwer. Ja, maar
zoiets als?
Nou ja, we geven niet in het begin meteen ons budget weer. Want dan gaat hij er wel naartoe schrijven. Dat soort uitingen.
Misschien ook niet onterecht.
Ja, maar het tekent wel jij noemt het de DNA van de organisatie. Hè? Dat vind ik wel een mooie uitdrukking.
Nou ja, om daarop op te reflecteren. Er zijn op het moment dat je met elkaar bezig bent in een bouwteam, dat je een partij erbij betrekt als een gelijkwaardig in de niet-juridische zin van het woord partij, dan moet je die partij ook gunnen dat die inbreng kan hebben. En als jij weet wat je wil, als jij als opdrachtgever alles wil bepalen wat je goed recht is, hè? Het is jouw project, je moet het doen zoals jij dat wil. Dan kan het zijn dat je denkt van, goh, maar waarom zou ik dat doen? Ik wil in de regiestoel zitten en ik hoef daar niet per se een nieuwsoortige partij bij. En dat is helemaal top, doe wat bij je past. Het kan er juist ook toe leiden, en dat merk ik nog wel eens in de praktijk. Kijk, een bouwteam, afhankelijk van hoe je het insteekt en wat je verlangt van beide partijen, kan heel creatief zijn en kan soms ook in zich hebben dat je van tevoren niet weet waar je uit gaat komen. Dit is, ik wil het niet een onzeker proces noemen, maar het is een dynamisch proces en een proces waarin je veel kanten op kan.
Je geeft dat nu heel erg aan over de opdrachtgever. Daar moet passen, moet matchen, moet ook een beetje de juiste mentaliteit hebben.
Ik voel het wel aankomen.
Ja, geldt dat ook voor de opdrachtnemer?
Absoluut.
En de ingenieurs en de andere adviseurs erbij. Iedereen.
En de ingenieurs, want dan praat ik even over mijn vakbroeders. Ook die, sommige van hun hebben niet veel ervaring met op die manier samenwerken met een aannemer. Dat vergt soms ook wat, wat andere mindset. Dat je, je bent bezig in de ontwerpfase. Je bent bezig met het ontwerp. Dat is het domein van de ontwerpers, niet voor niks. Dan komt daar een uitvoerende partij en die gaat over je schouder meekijken. En die laat je toe dat hij kritisch is. Mm-hmm. Dat hij vragen stelt, hè, is precies de bedoeling.
Misschien wel fouten ziet.
En misschien foutjes ziet. En zegt, joh, leuk ontworpen, maar hoe moet ik dat maken? Hè? Hoe kun je dat nou zo ontworpen hebben? Nou, dan moet je dus ook als ontwerper, ja, moet je daar wel voor openstaan. Je moet wel die bereidwilligheid hebben om eventjes, nou ja, het, dan maar je rug te rechten en diep adem te halen en te zeggen van nou, dan gaan we er maar eens even, ja. Moeten we er samen maar eens even induiken. In plaats dat je zegt, joh, dat is mijn vak, dit doe ik altijd zo. En dit is goed.
En dan denk ik altijd maar bij mezelf, ja, liever dat je een fout ontdekt in de ontwerpfase, tuurlijk, dan dat het gebouw half afgebouwd is en je, ja, het fout ontdekt.
Ja, dat is het ideale bouwteam. Daar krijg je alle discussies die je normaliter pas in de uitvoering krijgt.
Nou ja, een andere angst die ik ook regelmatig hoor is van, goh, maar dan ga ik dat bouwteam in en dan weet ik niet zeker welke prijs eruit komt rollen. En dan straks zie ik me geconfronteerd door een te hoge prijs die niet past binnen bij het budget of hoger is dan wat ik wilde betalen. En wat dan? Nou ja, dan vraag ik altijd van, goh, maar wat die situatie zou zich dan toch sowieso hebben voorgedaan? Wil je er niet liever achterkomen tijdens de bouwteamfase, wanneer je nog de stekker uit het project kon trekken, of wanneer je project dus half afgebouwd is en je dus op die trein zit die niet meer gaat stoppen? Het is onaangenaam, maar er zijn geen aannemers die projecten kunnen draaien, althans niet structureel, die verlieslatend zijn. Het zijn bedrijven die winst moeten maken om te kunnen overleven. Dus als bij de bouwteamfase blijkt dat je niet uitkomt voor dat bedrag, nou ja, denk ik, wees blij dat je er dan achter komt. Dan kun je nog wat stoppen, aanpassen, besluiten ergens meer geld te vinden, vertragen, wat dan ook. Maar je hebt opties.
We zitten nu natuurlijk in een periode waarin juist heel veel aandacht gaat naar vervanging en renovatie.
Zeker, ja.
Zeg je dan daarmee ook van, ja, eigenlijk is dat dan juist ook misschien het soort opgave waar een bouwteam zich heel goed voor leent?
Absoluut, absoluut. Als je kijkt naar de meeste VNR-opgaven, dan is het grote verschil met nieuwbouw natuurlijk dat je het in going concern moet doen. Die brug ligt er al. Daar rijden nu al auto's overheen. Ja, waar moeten die naartoe? Dus je zit meteen met heel praktische problemen over, ja, hoe ga ik die brug nou eigenlijk renoveren? Wat er moet gebeuren? Een nieuwe klep erin of even schilderen of wat dan ook. Nou, dat is niet zo moeilijk. Maar hoe ga ik dat nou doen? Want die auto's moeten wel over dat water heen en weer blijven rijden. Dus daar zit de uitdaging daar, en dat is ook op kostengebied overigens, hè, zit hem soms niet eens in de aard van de opgave, van wat moet ik daar doen, maar veel meer wat komt er omheen aan kosten. Moet er een tijdelijke brug worden gelegd of niet? Moet ik een tijdelijke weg omleggen? Dat kan behoorlijk in de papieren lopen. En daar heb je de rol, ja, van de aannemer hard bij nodig.
Nou ja, misschien ook wel, hè. Wat moet er gebeuren als je kijkt naar dat soort type projecten? Hoe kun je dat in de markt zetten? Nou, als je dus een DNC-contract, zoals jij noemt, erbij zou pakken, dan zou je zeggen design and construct. Dus dat is een integraal contract waarbij je tegen de aannemer zegt van, nou, dit is wat er gedaan moet worden. Dan zeg je heel hoog over, heel functioneel omschreven. En dan zeg je, geef mij een prijs en doe het daar dan maar voor, punt. Dan zeg je eigenlijk, aannemer, u moet van tevoren, zonder dat je al goed hebt kunnen kijken naar die brug en wat er eigenlijk exact moet gebeuren, noem maar op, en wat de kwaliteit is van het werk dat er al ligt, et cetera, moet je van tevoren al inschatten welke kosten er zijn. En ook al kun je het nog niet onderzoeken, schat ook maar de risico's in en prijs die maar af. En dan zou je kunnen zeggen, grof gezegd, drie dingen gebeuren. Dat zien we ook gebeuren. Dan denken aannemers, oké, nou, ik heb dit project nodig. Ik ga hem kopen. Ik ga er maar vanuit. Ik hoop maar dat er geen risico's zijn. En dat als die er al zijn, dat die zich niet verwezenlijken. Dat zagen tijdens de economische crisis gebeuren. Dat heeft geleid tot behoorlijk wat verlieslatende contracten. Nou, en daar krijgen aannemers echt wel een tik van. Het kan er ook toe leiden in wat gunstigere financiële situaties, dat een aannemer denkt, nou, ik kan kiezen uit werk. Dus ik ga gewoon goed die risico's inprijzen. Alles wat een mogelijk risico is, huppa, die zet ik er vol in. Nou, dan betaal je heel veel. Of wat we nu steeds meer zien, laat maar. Ik schrijf niet in. In elk van die drie gevallen kom je uit, als opdrachtgever ook, in een positie waar je eigenlijk niet in wil zitten.
Een reden om natuurlijk die markt stevig te laten werken en dus inderdaad gewoon te zeggen van, luister, voor hoeveel doe je het, heeft ook te maken omdat het publiek geld is. En de hoop en verwachting is dat de markt zijn werk doet en de scherp wordt ingeschreven. En mensen zijn misschien ook een beetje bang dat in alle gezelligheid van samenwerking en bouwteams dat kwijtraakt.
Ja, de grote angst. Rechtmatige besteding van publiek geld.
Terecht?
Ja. Ja. Nee, dat is een. Nou ja, terecht. Het is gewoon een. Het is een feit. Het is publiek geld en dat moet je rechtmatig besteden.
Maar is het ook een feit dat ze. Of is het ook terecht dat ze daar bang voor zijn? Dat dat dan nou, minder goed besteed wordt of minder scherp wordt ingeschreven?
Als je dat onderwerp beter wil pakken, moet je eigenlijk een stapje achteruit doen. Want we focussen nu vaak heel erg op het moment van aanbesteding. Ja. Dus het moment voordat we gaan uitvoeren. Terwijl als je kijkt naar waar ben ik mee begonnen, welk budget en waar eindig ik mee aan het eind. Ja, dan zie je soms heel andere patronen ontstaan. Als je aanbesteedt zoals we dat op de klassieke manier doen, we laten de markt werken, we geven de factorprijs een groot gewicht, dan zie je een heel drukkend effect op die prijs bij inschrijving. Logisch, want de enige manier om die klus te krijgen is zo laag mogelijk. Ja, dan heeft de concurrentie lekker gewerkt. En dan denken we van nou, we hebben hier een mooie prijs, we zitten onder ons budget. Rechtmatig besteding van werk. De ervaren projectmanager die krapt dan vaak al op zijn hoofd. Die denkt, oh jee, hier is zo scherp ingeschreven. Ik weet wat voor uitvoeringsproject dit wordt. Dit gaat schuren. Dit gaat discussies geven over meer werk, over kwaliteit. En ik ben benieuwd waar ik mee uitkom. Ik denk dat ik ga bij mijn opdrachtgever intern pleiten voor een behoorlijke bedrag meer en minder werk. Reservering, risicoreservering. Want ik ga hier natuurlijk nooit mee eindigen. Dus als je die discussie wil voeren, van is dat nou dat instrument van concurrentie, een aanbesteding bij de start van de uitvoering, is dat nou het goede instrument? Nou, dan denk ik, er zijn ook andere methoden. En die zitten vast aan, inderdaad, de manier waarop je in een bouwteam een prijs bepaalt, of in een tweefase aanpak, die gaat op een andere manier.
Ja. Ik kom trouwens terug, ja. We zitten hier bij Beurt en Beurt. Ja. Voor jullie als advocaten, zeg maar, ja. Of lijkt me die oude situatie eigenlijk veel gunstiger. Het zijn veel zaken.
Dat is niet de eerste keer dat ik dat hoor. En wat je net ook zei met de, van, nou ja, goh, hoe zit het dan met die rechtmatigheid van het besteden van die prijs? Dat hoor ik ook regelmatig. Ik zou eigenlijk een wat scherper willen neerzetten. Juist een bouwteam kan bij complexe projecten zorgen voor een rechtmatigere en doelmatigere besteding van overheidsgeld. Want waar zie je juist ruimte voor uitgaven die wellicht niet helemaal toelaatbaar zijn, omdat ze niet helemaal passen binnen het contract. Juist op het moment dat het te zwaar en te scherp is ingeschreven, men erachter komt dat het project gewoon helemaal niet op die manier afkomt en dan men de onderhandelingen ingaat. Dat wat er dan gebeurt, dat is ook bij aanbestedingen en aanbestedingsrechtelijke situatie, wordt best wel een risicovol gebied waarvan ik me afvraag of men zich dat altijd bewust is. En juist als je dan een bouwteam pakt, dan heb je explicieter, transparanter dat gesprek en die controlemogelijkheid van tevoren.
Nu is in zo'n bouwteam is samenwerking natuurlijk heel erg belangrijk. Er kwam net al het begrip transparantie voorbij. Je moet met elkaar ook investeren in elkaar, zodat je ook goed vertrouwen hebt in hoe de een het aanpakt, hoe de ander het aanpakt. Dat je elkaar inderdaad durft te wijzen op fouten. Dat gaat vaak een beetje onder de begrip, hè? Houding en gedrag. Goede houding en gedrag. Tegelijkertijd wordt dat altijd een beetje soft gevonden. Zeg, hè, je hebt zeg maar de harde kant, dat zijn de cijfers. En dan heb je de softe kant, houding en gedrag.
Ja, ja. Heerlijk onderwerp.
Ja, heerlijk onderwerp, ja. Nee, het heeft een beetje te maken met de cultuur die heerst in de bouw. Van oudsher helaas nog steeds een mannenbolwerk. Ook heel erg technisch georiënteerd. Gaat heel erg om de inhoud. Hè. Ga maar eens bij een overleg zitten tussen bouwers en ingenieurs. En waar gaat het meteen over? De inhoud. Ze duiken er meteen in.
Heerlijk is dat.
Het gaat nooit even over, joh, waarom zitten we hier ook weer bij elkaar? Of wat is ook weer het probleem? Of hoe ziet het proces eruit? Nee, we gaan lekker met die inhoud aan de gang. En wat je ook niet moet onderschatten, is dat we eigenlijk pas de laatste 20 jaar... andere manieren van samenwerken hebben. Ook als het gaat om juridisch vormgegeven samenwerken. Design construct werd net genoemd. Dat vergt een andere verantwoordelijkheid, hè? Een andere organisatie van het bouwproces. Voorheen hadden we eigenlijk maar één smaak. We werkten het helemaal uit, tot op detailniveau. En het enige wat de aannemer deed, was bouwen.
En we zijn nu naar.
Ik heb het over de Nederlandse situatie.
Is het ook wat ze wel noemen de omslag naar relationele contracten?
Ja.
Ja, ik denk dat wel. Dan moet ik wel zeggen, Ik denk dat wij dit al behoorlijk in onze Nederlandse juridische omgeving hebben zitten. Dat we kijken naar het aspect, hoe gaan we met elkaar om? Wij kennen de concepten van te goede trouw handelen, van redelijkheid en billijkheid. Dat zit in ons burgerlijk wetboek. Dat kennen we al een behoorlijke tijd. Als ik praat met de internationale collega's, advocaten, dan merk ik dat dat soort concepten wellicht beduidend minder bekend zijn of zelfs als eng worden ervaren. En ik denk dat juist doordat wij dat soort begrippen hebben en al heel comfortabel ermee zijn, we al een behoorlijke goede voedingsbodem hebben voor dit soort type contracten. Maar ja, het heeft natuurlijk een behoorlijke rem gekregen sinds de bouwfraude.
Ik zit te knikken. Ja. Dat kan de luisteraar niet horen, maar ook niet zien. Ik zit te knikken. Nee, dat is zeker zo. Er zijn wat ontwikkelingen geweest in de afgelopen 30 jaar, zeg maar, die zeker zijn van invloed zijn geweest op de manier waarop we met elkaar omgaan.
Ja. Want wat heb je zien gebeuren?
Angst. Angst natuurlijk. Hè, voor de bouwfraude ging men heel gemoedelijk met elkaar om. Wellicht iets te gemoedelijk, wellicht niet rechtmatig genoeg. Zeker weten niet rechtmatig genoeg. En dat is vervolgens doorgeslagen daarna, die angst om zo met elkaar om te gaan, naar een wij kunnen niet met elkaar praten. We hebben bijvoorbeeld, we hadden het net over design construct, een veelgebruikt model voor dat contract is de UAVGC. Dat staat voor uniforme administratieve voorwaarden / geïntegreerde contracten. Daar zijn twee versies van verschenen sinds begin 2000. En een van de dingen die ik net iets te vaak hoor daarover, een van de assumpties is, goh, op grond van dit contract mogen wij niet met elkaar praten. Dan vraag ik altijd van, goh, wijs mij aan waar dat staat en overtuig mij. Dat lukt dan natuurlijk niet, want het staat er niet. Maar men heeft die vrees. En dat is op een gegeven moment bijna gemeengoed geworden. Wat wij bij veel van onze projecten bepleiten, is dat collaboratieve, het is eigenlijk communicatief. Het is met elkaar praten. Juist niet met elkaar praten is dus exact het tegenovergestelde ervan. Wat wij zoeken in onze contracten, in onze samenwerking, is praten, informeren, waarschuwen, helpen.
Is dat trouwens ook juridisch houdbaar? Dus stel dat je een afspraak hebt van wij informeren elkaar, we zijn transparant en je bent het niet. Is dat ook juridisch houdbaar?
Absoluut. Zolang dat maar duidelijk in een contract staat, dan is het juridisch afdwingbaar.
Ja, dit klinkt helemaal niet meer soft.
Absoluut niet. Ik geef het aan een advocaat. We maken er een mooie stevige ingebrekenstelling van. Even heel cru gezegd.
Ja. Ja. Heb je daar ervaring mee dat dit gebeurt?
Dat op deze gronden de samenwerking wordt verbroken, gelukkig niet. Nee. Maar hier speelt nog een ander ding. En dat is nog wel een opgave, vind ik hoor. Die ik probeer bij klanten en bij aannemers door te krijgen. In Nederland wordt het contract van tevoren opgesteld. Meestal door een jurist of een afdeling inkoop. Daarna bereiken we overeenstemming over prijzen enzovoorts. Dan gaat het contract de kast in. En we halen het er pas weer uit als het misgaat. Als we ruzie krijgen. Dan pas gaan we lezen van hoe hadden we het nou eigenlijk ook weer met elkaar afgesproken. Wat wij propageren, met ons model, is dat het actief gebruikt wordt. Want we zijn vrij ver gegaan in het beschrijven wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn. Dat is al een half projectmanagementplan eigenlijk. Maar daar moet je er wel wat mee doen. Dus als ik partijen voorbereid op we gaan een bouwteam doen, dan laat ik gewoon stukken tekst uit het model zien. Zo van, jongens, weten jullie dat het zo zit? Dat als je bijvoorbeeld waarschuwt, en dat is een van de dingen die we hebben ingebouwd, dat je daar niet meteen op afgerekend wordt. We hebben ook comfort geboden voor alle partijen, hier ook weer die gelijkwaardigheid, dat je die rol ook goed kunt invullen en dat je niet schichtig hoeft te zijn van, oh jee, als ik iets roep en het blijkt achteraf niet goed te zijn, dan krijg ik de rekening of zo.
Ja.
Nee, zo zit het niet. In principe faciliteren wij en geven we comfort aan alle partijen aan tafel om zoveel mogelijk je vinger op te steken. Want daar zit weer die meerwaarde van eerder bij elkaar zitten en elkaar waarschuwen. Maar dan moet je wel de inhoud van het contract weten.
Ja.
Dus Ja.
Ik ben het hier roerend mee eens. Ik hoor het te vaak ook onder juristen. Het beste contract is een contract dat nooit de kast uitkomt of nooit de la uitkomt. Wat ik heel leuk vind is, Jaap heeft altijd dat DG 2020 model bouwteamcontract altijd in zijn tas zitten en mooi ingebonden. Ik vergeet hem dus heel vaak mee te nemen. En dan als we samen presentatie geven, zeg ik altijd, Jaap, goh, je hebt dat ding bij je. Netjes ingebonden, als het op een raam met plastic. Contracten moeten op tafel liggen. Wat ook trouwens een geschil, juist een afgrijzelijk geschil maakt en heel formeel en lastig, is juist als zo'n contract nooit uit de la is gekomen, partijen vervolgens op een volstrekt andere manier met elkaar zijn gaan handelen. Nou, dan is alles mislukt en noem maar op, komt het bij ons als advocaten. En dan moeten wij proberen de boel recht te breien. Terwijl hoe partijen zich gedragen hebben, past helemaal niet meer in het raamwerk van het contract. Dus dat als er één suggestie is om te geven van, goh, maak ook probleemsituaties minder complex, hou je aan dat contract. Dus hou dat contract op tafel.
Een van de grote opdrachtgevers in Nederland is natuurlijk Rijkswaterstaat.
Ja.
Hoe zitten die hierin eigenlijk? Hebben jullie daar ervaring mee?
Ja, Rijkswaterstaat heeft het twee-fase-model. Dat zit net wat anders in elkaar, maar goed, dan moet je er ook met de juridische bril naar kijken. Van welke voorwaarden hanteer je dan voor de eerste fase? Want de eerste fase is eigenlijk vergelijkbaar met de bouwteamfase. Hè? Dus ook daar een fase met elkaar zitten voordat de uitvoering start. Dus het is voor een deel een juridisch verhaal, omdat Rijkswaterstaat het beleid heeft dat ze eigenlijk voor alle projecten een geïntegreerde aanpak toepassen. Dus wat we net zeiden, bijvoorbeeld design en construct. Ontwerp en uitvoering in één hand bij de aannemer. En de voorkeur van Rijkswaterstaat is om dat ook al te hanteren in die eerste fase, die verantwoordelijkheid. Waarbij ik moet zeggen dat de handreiking, er is dit voorjaar een handreiking verschenen van Rijkswaterstaat, die geeft ook de mogelijkheid om in die eerste fase een bouwteamovereenkomst toe te passen. Dus dan zitten we toch weer in de setting, zoals wij dan 2020 hebben ontworpen. Eerst een bouwteamovereenkomst en daarna een uitvoeringsovereenkomst. Maar in grote lijnen, als je even uitzoomt, ja, dan zit daar natuurlijk dezelfde benadering aan vast. We selecteren een aannemer. We gaan eerst met die aannemer verder uitwerken, het ontwerp. En daarmee de risico's beter in kaart krijgen. En daarmee beter in staat zijn om uiteindelijk een goede uitvoeringsprijs te maken.
Ik zou misschien er wel op willen toevoegen. En ik weet niet hoe dat per se zit bij jou, Jaap, maar voor mijzelf is Rijkswaterstaat misschien wel een van de belangrijkste inspiratiebronnen geweest voor dat bouwteammodel. Rijkswaterstaat is op een gegeven moment, onder andere via het lanceren van het zogenaamde McKinsey-rapport, een heel uitgebreid schrijven waarin Rijkswaterstaat echt kritisch en transparant naar zichzelf kijkt, op een hele kwetsbare manier, durf ik wel te zeggen van, goh, hoe hebben wij die projecten de afgelopen jaren gedaan? Waar is het misgegaan? Hoe moeten wij verbeteren? Heeft dat rapport opgesteld en gewoon integraal online gezet. Volgens mij in 2019. En dat is heel krachtig. Ik denk ook wel dat punt, dat lanceren van dat rapport misschien ook wel echt een kentering is geweest in de bouw en in het bijzonder qua kennisdeling in de bouw. Want sindsdien, ik heb me daardoor opgeroepen gevoeld om aan de slag te gaan met dit model. En het gewoon, huppa, integraal, gratis online te gooien. Ik denk dat dat voor heel veel andere partijen ook aanbesteders geldt. We gaan gewoon know-how beschikbaar maken. We gaan delen. We willen bijdragen.
Ja, zeker. En wat dat betreft moet ik ze een compliment geven, hoor. Want Rijkswaterstaat heeft een rollenspel ontwikkeld voor het werken in een twee-fase-contract.
Ja, serious game.
Serious game. Ja. Ik heb brutaal de vraag gesteld of wij bij onze jaarlijkse bijeenkomst van Witteveen en Bos dat zouden mogen gebruiken. Nou, daar werd niet eens over nagedacht. Ja, natuurlijk, we komen langs en we faciliteren dat we dat rollenspel bij jullie kunnen gaan spelen. Nou, uitermate fideel vond ik dat. Ik denk, nou, graag. Dus zo hebben we het ook gedaan, een aantal weken geleden.
Ja, deze manier van werken vraagt misschien ook wel een andere mentaliteit. Misschien zelfs al andere mensen. Ja. Is dat zo? Kan je deze slag maken in één en dezelfde persoon? Of zeg je van, nou, dit is ook gewoon een kwestie misschien van generaties, nieuwe mensen?
Ja, dat denk ik ook. Kijk, op jouw vraag, kan iedereen het? Ja, dat denk ik wel. Maar misschien hebben sommige mensen een wat makkelijker startpositie dan anderen. Je moet je voorstellen, als je al 30 jaar gewend bent aan, joh, ik doe een bouwproject, ik ben uitvoerder en dat is gewoon iedere keer weer vechten. Ja, dat doet wat met je. Die bagage ben je niet zomaar kwijt. Die zet niet zomaar even de knop om in een nieuw project op een heel andere manier met die aannemer om te gaan. Zo werkt dat ook niet. Dus,
maar dat betekent niet dat zo iemand niet kan veranderen.
Nee, dat zeg ik ook. Dat zeg ik ook. Dat kost wat meer tijd. Ja, klopt.
En soms zal het ook niet lukken. Ja.
Maar dat is. Ik merk dat in. Ik heb in bouwprojecten waarin ik actief ben als bouwteamcoach, merk ik dat ik soms mensen heb die moet ik echt wat extra aandacht geven en ze ook wat vertrouwen geven en dan stapje voor stapje, op net een wat andere modus te geven, een andere modus te zetten, om niet te vervallen in toch weer oud gedrag van ja maar pas op, want hè, de aannemer is alleen maar op je geld uit en. Maar alleen maar meer werk.
Ik kan me voorstellen dat op het moment dat jij zo iemand hebt begeleid en diegene op een gegeven moment dan die positieve ervaring meemaakt, dat het dan ook een enorme voorstander kan gaan worden.
Ja, zeker. Ja,
de bekeerlingen zijn altijd het meest fanatieke.
Maar als ze bewust zijn. Ik heb één bouwteam waarbij een projectleider zit van de aannemer die daarvoor een ander bouwteam heeft gehad, wat volstrekt misging. Dat eindigde helemaal niet zoals het had gemoeten. En dat kwam vooral omdat ze het niet over geld hebben gehad. Tijdens het bouwteam. Dat gebeurde pas aan het eind. En dat is echt een enorme fout. Nee, dat is altijd de roze olifant. Ja, iedereen weet dat we moeten wel eens een keer over geld hebben. Maar dat doen we de volgende vergadering wel. En dan dus weer hetzelfde en weer hetzelfde. En uiteindelijk komt het uit. En dat heeft hij heel erg vervelend gevonden. Want dat bouwteamproces liep op zich heel erg goed. Er kwam een goed ontwerp uit. Was goed voorbereid. Uitvoering liep goed. Alleen ja, financieel liep het helemaal uit de hand. Dus in dit nieuwe bouwteam was hij degene die steeds maar weer riep: jongens, dit is leuk, maar wat doet dat met de kosten? Nou, dat denk ik top.
Ja, fantastisch.
Die heeft echt iets geleerd en die had daarmee een enorme meerwaarde voor dat project. Dus het kan zeker.
Uiteindelijk vraagt het ook een verandering in de organisaties. Jaap, je noemde net al, er zijn mensen die al jarenlang op dezelfde manier werken. Als je die uiteindelijk wel mee wil krijgen, ja, dan moet je daar misschien ook wel als top van de organisatie keuze in maken, of misschien wel op andere manieren. Hoe zou je dat kunnen doen?
Ja, er is niet één ding wat je zou moeten doen en dan is het opgelost. Het zijn meerdere dingen samen. Het is denk ik gewoon op de werkvloer aandacht besteden aan die samenwerking. Bijvoorbeeld in de vorm van iedere 3 maanden. We doen dat in bouwteams, bouwteamtrajecten. Iedere 3 maanden bij elkaar zitten. Niet over de inhoud hebben. Maar het hebben over de samenwerking. Hebben we nog discussies gehad in die afgelopen 3 maanden? Zijn er ruzies geweest? Hoe hebben we die opgelost? Beoordeel elkaar en heb het daar dan over. Hè? Hoe proactief ben je geweest? Wel of niet? Dus leg dat op tafel. Dat zijn mooie aanleidingen om het over gedrag te hebben van elkaar. Dat is er één. Het tweede, je noemde al het management, hè, van het bedrijf. Heel erg belangrijk. Hoe is de sturing van bovenaf? Hoe is de smaak, hoe is de voorbeeldfunctie van het management de naar de medewerkers toe? En de support inderdaad, hè. Aandacht voor de medewerkers.
Support? Nou, we horen soms over bouwteams. Dan zien we dat de verschillende teams, het team van de opdrachtgever, van de aannemer, werken samen in één keten. Op een gegeven moment weten we niet meer wie welke kleur heeft. Dat laat mij zien dat de mensen die dus in die keten zitten zich voldoende veilig voelen, zich voldoende gesupport voelen door hun managers en noem maar op, om zich ook op die manier te gedragen. Dus dat laat zien dat management zich dus wat dat betreft heel, heel goed heeft opgesteld en het juiste gedrag heeft gestimuleerd. En wat ook een les is die je daaruit kan leren voor concrete projecten is: ga samen in die keten zitten. Waarom aparte kamers, waarom aparte kantoren, waarom aparte verdiepingen? Ga er samen in zitten. Dat elkaar kunnen, gewoon even, even kunnen aanspreken van: goh, heb je dit gedaan, hoe heb je dat bedoeld? Hè? Kun je even meekijken? Dat vergroot die onderlinge samenwerking. En wat wij zien uit ervaring, uit onderzoeken, noem maar op. Dan hebben partijen een succesvol bouwteam doorlopen. Dan zeggen ze van: goh, we begrepen elkaar fantastisch. We hadden een half woord genoeg. Daarna gaan we de uitvoering in. We vallen terug in meer transactionele contracten. En wij zien ook dat ons de onderlinge samenwerking, onderlinge verhoudingen ook weer transactioneel worden.
Over goed voorbeeld aan de top. Een van de directeuren van IBA, die heeft 2 dagen meegelopen bij de BAM met een projectleider. In alle openheid, alle overleggen. En heeft daar echt wel op een aantal punten heel veel geleerd. En de bedoeling is, geloof ik, dat andersom ook gaat gebeuren. En dat vergroot zo ongelooflijk het begrip voor hoe werkt het nou? Hoe zit jouw business case in elkaar? Hoe zit het ook gewoon met dingen als liquiditeit? Hè? betaalmechanisme, ja. waar altijd discussie over is. Ja, dat heeft wel inzicht gebracht. Goed voorbeeld.
Het sluit ook heel goed aan bij een initiatief dat we vanuit de Gideonsbende aan het opstarten zijn. Is een uitwisselingsprogramma. Gewoon eens even een tijdje meelopen bij elkaar.
Ja.
Moet nog even van de grond komen, maar het gaat gebeuren.
Ja. Nou, het kan. Ja.
Als ik een quick win mag toevoegen, je hebt het over liquiditeit, Jaap. Een van de dingen die aannemers en de keten daaronder echt dwars zit, is als er te laat betaald wordt of te moeilijk betaald wordt. Waar ik soms voor pleit op projecten, als er een discussie is over meer werk of wat dan ook, waarom zou je dat parkeren tot het einde? Waarom betaal je niet alvast nu dat bedrag en heb je daarna die discussie? Als jij erop vertrouwt dat die aannemer niet omvalt, dan kun je dat geld betalen. En als je er wel rekening mee houdt dat die omvalt, nou, dan vraag je nog een bankgarantie en ruil ervoor. Waarom zou je niet juist die liquiditeit al dan niet desnoods voorschieten? Helpt jouw project?
Als mensen naar deze podcast luisteren en bijvoorbeeld, nou, laten we eens beginnen, werkzaam bij Rijkswaterstaat. Wat zijn nou 1 of 2 lessen waarvan je zegt, nou, die moet je in ieder geval goed in je oren knopen?
Ja, ik noemde er net al één. Met name geld. Als er gedoe is in een bouwteam, is het heel vaak over geld. En daarachter zit dan dat we toch niet goed hebben gekeken naar de scope, of dat we toch niet doorgeakkerd hebben over, ja, is dat nou jouw risico of mijn risico? Hebben we nou een risicopot, ja of nee? Wat zit daar dan in, wel of niet? Ik blijf dat altijd maar roepen, jongens. We hebben het vaak genoeg over geld.
En pak je
in
rol.
Alle transparantie. En pak je rol.
Pak je rol als opdrachtgever. Je moet keuzes maken. Jij zit. Kijk, we propageren in zekere zin een ronde tafel, maar misschien een beetje een ovale tafel. Die opdrachtgever zit wel aan de kop. Jij moet sturing geven, jij moet beslissen. Je kan niet achteroverleunen.
Maar je moet het wel samen doen, zeg je.
En je moet het samen doen, ja.
Hoe doe je dat?
Door te communiceren, door expliciet te zijn over dit is wat ik doe, dit is wat jij doet, dit is wat ik van jou nodig heb. Vertel mij wat je van mij nodig hebt. Ik kan je dat geven, ik kan je dat niet geven, is ook een antwoord. Maar ja, Jaap noemt het, en ik quote hem daar heel veel op, expliciet werken.
Ja, ja, expliciet werken. Goed vastleggen, doorakkeren over details. Besluiten goed vastleggen. Wie heeft nou eigenlijk wat ingebracht en wat hebben we nou samen besloten? Dat vind ik allemaal. Het notulen maken, ja. Dat moet je echt goed doen.
Ja.
Op wat voor manier dan ook vastleggen wat je met elkaar tijdens die bouwteamfase doet aan ontwikkeling. Wie wat inbrengt, et cetera. Dat het expliciet werken.
En als ik als aannemer hier naar zit te luisteren? Wat zijn dan de 2 belangrijkste lessen?
Voor de bouwteamfase vind ik een belangrijke les dat je als aannemer je verdiept in je opdrachtgever, je verdiept in de klus op een andere manier dan je normaal alleen de uitvoering organiseert. Dus je moet de waarom-vraag vaak stellen. En dat zit niet altijd aan aannemerskant. Hè? Want waar ze goed in zijn, is het bouwen. Dus hoe ga ik dat doen? Hè? Hoe zorg ik dat ik uiteindelijk goed oplever? Maar in die ontwerpfase heb je nog de luxe om te vragen, ja, waarom doe je dit zo? Waarom heb je dit zo ontworpen? Mag ik wat inbrengen? Dus dat is soms wel een opgave.
Ik zou eraan willen toevoegen, hè? Wees niet bang, maar pak de kansen. En wat ik bedoel met wees niet bang is, ik krijg regelmatig de vraag van, goh, maar dan ben ik als aannemer betrokken bij bouwteamproces. Goh, dan krijg ik allemaal extra risico's die ik moet dragen. Nou ja, dan leg ik uit wat Jaap net ook al zei. Je aansprakelijkheid is behoorlijk beperkt. Dus daar, je kan je daartegen verzekeren. En juist dat jij nu al betrokken bent, betekent dat jij allerlei fouten waarvan jij tijdens de bouwfase denkt van hoe had iemand dit kunnen bedenken, kun je dan al op tafel leggen. Plus jij kan het project beter uitvoerbaar maken. Jij kan voorstellen dingen die goed voor jou zijn, die goed voor het project zijn, noem maar op. Dus pak die kans.
Zeker, eens.
Eigenlijk in alles wat ik jullie hoor zeggen is ook neem de tijd. Want dat is ook wel in alles wat jullie noemen, betekent ook even, en je zegt dat ook al een paar keer tijdens het gesprek, zet een stapje naar achter, kijk even wat er aan de hand is,
ja.
Neem de tijd, neem samen dat contract door,
ja.
Neem samen door wat je doet als het niet goed gaat, neem samen door hoe je met het geld omgaat en als er conflicten over staan. En dat is natuurlijk het eerste wat er vaak bij inschiet, tijd.
Goede voorbereiding is de helft van het werk.
Ja. Ik ben al heel lang op zoek naar studies die aantonen dat, hè, stop een weekje extra in die voorbereiding en het betaalt zich wel terug in de uitvoering. Die zijn er eigenlijk niet, helaas. Ik heb bijna niks echt wetenschappelijk aangetroffen. Maar ja, iedereen in het veld die je daarover vraagt, die heeft dezelfde mening toegedaan. Beter iets langer nadenken,
ja.
En het even overwegen en dan pas gaan uitvoeren. Dan gaan rennen in die uitvoering.
Ja.
Nou, in ieder geval heel fijn dat jullie de tijd hebben willen nemen voor dit gesprek. Dank je wel.
Absoluut. Dank je wel.
Graag gedaan.